Dit is een podcast van Clara.
Wat betekent Bauhaus vandaag nog voor ontwerpers? Ik vraag het aan architect-vormgever Vincent van Duysen.
Het object dat mij altijd het meest heeft aangesproken is die verlichting die in de gebouwen van Dessau, dus in de school, in de hal. Heel grafisch, heel expressief, waarbij je heel goed de link tussen die architectuur en de verlichting ziet binnen de spirit van Bauhaus. En dat mij eigenlijk ook altijd heeft geïnspireerd tot wanneer ik zelf dit verlichtingselement heb gebruikt als inspiratie voor het ontwikkelen van een verlichting voor Flos. Ik noem het een beetje een transport van buizen, dus echt effectief de tubulaire, was ook altijd heel sterk aanwezig in die architectuur en vooral ook in de vormgeving algemeen van in Bauhaus, die puurheid en ook die link met het industriële, hè, want zij verwezen effectief naar het industriële en ook het eerlijke en het functionele van de vormgeving. En ik vond dat eigenlijk heel boeiend hoe er zo een tweede layer onder het plafond gecreëerd wordt met een structuur die dus effectief samengesteld is door die buisprofielen en die eigenlijk een grafische structuur vormt, driedimensioneel, waarbij dat niet alleen de buizen de transport zijn van elektriciteit, maar ook altijd de verlichtingselementen voeden. En het is eigenlijk een heel speels, een heel architecturaal verlichtingselement dat voor mij een absolute toegevoegde waarde geeft aan dat gebouw en ook aan die ruimtes van die school in Dessau, waar Gropius les gaf en nog vele anderen. En waarbij die verlichting dus ontwikkeld werd en ontworpen werd door de studenten. Mijn werk als architect staat veel ruimer of gaat veel verder dan alleen maar het vormgeven van de structurele ruimte. Hè. Ik bedoel, in Bauhaus ging het ook verder dan architectuur. Hè. Ik bedoel, daar had je ook het interieur, het meubel, het object. En het is effectief die gezamtskunstwerk, het ruimere zin van architectuur in de bredere context, ook die toepassing van die eerlijke materialen. En dat is ook iets dat ik ook toch wel in mijn werk toon. Mijn projecten, mijn producten, mijn ruimtes, die functioneren. En ik denk net die functionaliteit die dan toch wel heel sterk aan bod kwam ook binnen Bauhaus en het rationele, hè, ook aanwezig in mijn werk, maar voor mij zelf die rationele architectuur, die rationele vormgeving, heeft ook veel emotie losgewerkt met mij. En het is ook heel duidelijk dat bepaalde van mijn ontwerpen effectief ook altijd wel een knipoog zijn naar Bauhaus. Ik probeer ook zelf in mijn industriële objecten die dan effectief bijvoorbeeld door grote Italiaanse meubelbedrijven, waar toch echt heel veel industrie zit, worden uitgevoerd, dat je toch nog altijd de hand van de uitvoerders, van de ambachtslui, nog kunt ervaren. Binnen heel die grote ruime waaier van die technologie die je aangeboden krijgt. Ik beschouw het op dit moment een beetje als een verborgen technologie. Dus die technologie mag zeker niet in het oog springen in mijn ontwerpen, maar moet ondergeschikt zijn om bepaalde zaken te realiseren die moeilijk zijn, maar om toch zeker ervoor te zorgen dat ik nog altijd mijn ontwerpen op een heel pure en echte manier kan tonen naar de buitenwereld, zonder dat je het gevoel hebt dat daar eigenlijk een hele grote industrie achter schuilt. Infrastructure, dat is ook de naam van het verlichtingselement dat ik mij laat heb inspireren door de verlichtingselementen door de studenten ontworpen in Dessau. Er werd mij gevraagd destijds om een voorstel te maken voor een architecturale verlichting. Heel veel van architecturale verlichting is indirecte verlichting. En ik wou eigenlijk een verlichtingssysteem creëren in opbouw. En het is effectief een transport van verlichting, zoals ooit in Bauhaus werd ontwikkeld. Met dit verschil dat effectief de technologie zijnde enerzijds de LED-verlichting op een heel bijzondere manier heb kunnen verwerken in dit systeem. Het feit dat eigenlijk die verschillende verlichtingselementen kunnen verplaatst worden. Dus dat is effectief. Met Bauhaus was het verlichtingssysteem eerder een statisch verlichtingssysteem en kon je de buisverlichting niet verplaatsen van één zijde naar de andere zijde of kon je nog niet een andere extra verlichtingsbron eraan toevoegen. Dit is allemaal met magneetsystemen. Je hebt een indirecte verlichting, je hebt richtbare verlichting en je hebt ook pendelverlichting. Dus er zijn eigenlijk allemaal verschillende verlichtingstechnologieën verwerkt in het systeem die destijds met Bauhaus absoluut niet aan de orde kwamen.
Thank you.
De invloed van Bauhaus, die werkte niet altijd via ontwerpen, dat kon ook via een handboek.
De breedte van stoelen, badkamers, wc-potten, je kunt het maar niet bedenken.
Aldus Marc Dubois. Mienke Simon Thomas wijst erop dat we de school niet per se moeten associëren met links.
Het waren niet 1400 exact gelijkgestemde lieden.
En dat Bauhaus niet alleen stond.
Hoe dat eigenlijk ook heel hard internationaal verbonden is.
Veronique Bone. Dat werd nog duidelijker toen de internationale congressen over moderne architectuur, SIAM, werden gehouden.
De hele avant-garde van Europa was in Brussel aanwezig.
Marc Dubois.
Victor Bourgeois is daardoor een beetje vergeten, ook omdat zijn werk zelf een beetje grijs is.
Ivan Strauwen.
Maar dat met genoeg afstand eigenlijk wel zeer interessant is.
Leo van Broek heeft het over de fundamentele vragen die Bauhaus zich vandaag zou stellen.
Hoe ontwerp je de ruimtelijke aanwezigheid van de menselijke soort op aarde op zo'n manier dat het systeem er niet aan stuk gaat?
Anderzijds moet je wel zeggen dat de impact van Bauhaus bijvoorbeeld het grootste is. Dat is misschien mensen niet zo gekend, maar het boek voor de architecten tot vandaag bijna. Het is al aan de 26e druk of 27e druk, is het boek van Neufort. En Neufort is leraar geweest in Bauhaus. En hij gaat in 1900, is dan in Weimar gebleven. Hij vertrekt ook, ofwel hij blijft toch een deel in Duitsland, maar hij maakt een boek met alle maatgevingen voor een rationele architectuur te maken. De breedte van stoelen, badkamers, wc-potten, je kunt het maar niet bedenken. En dat boek verschijnt in 1936. Dus dat was eigenlijk voor de functionele architect de Bijbel bij uitstek. Een ergonomisch handboek waar je alle maten kon invinden wat je nodig had als ontwerper om een efficiënt huis te bouwen. En wie koopt dat? Een van de eerste edities in 36 is Gaston IJsseling in Gent. En we hebben dat bewijs, want het boek zit in het archief van IJsseling. Dus de impact van het Bauhaus, om te zeggen, is bij IJsseling misschien niet zozeer het gebouw, maar een product wat eigenlijk het gevolg is van dat rationaliserend proces. Maar 36, dat is het ogenblik ook dat Hitler aan de macht is. Dus ik wil zeggen, voor veel mensen in de jaren 30 is dat ook nadien een soort zwalpen. Men keek naar Duitsland als het beloofde land en zie wat dan het politiek evolueert. En dat heb je ook die overgang, laten we zeggen, van die Eerste Wereldoorlog na de Tweede Wereldoorlog, dat hier de wereld verandert. Want we mogen ook niet vergeten om terug even te kijken naar Weimar. Waarom Weimar? Dat is dat klein stadje daar in Thüringen, waar Schiller en Goethe gezeten hebben. Dus je moet je even inbeelden dat de grote avant-garde die nog in Berlijn, en de metropool Berlijn, dat die ziet dat de nieuwe opleiding wordt gestimuleerd in een, mag niet zeggen, landelijk gebied. Maar goed, maar die voorgeschiedenis met Van der Velde en Gropius, ja, heeft daarmee te maken. Ik zou zeggen, dit is het toeval van de geschiedenis, dat het niet in Berlijn, maar het toeval van de geschiedenis is dat het geëindigd is in Berlijn. Wat eigenlijk ook wel zeer iconisch is bijna, van onder Hitler de tent moeten sluiten. En iedereen gaat dan eigenlijk zijn eigen weg naar Nederland, een beetje naar België, maar niet zoveel, maar onmiddellijk naar Engeland en Amerika.
Nee, dat was niet altijd Amerika en ook niet altijd links of sociaal-democratisch. Er waren ook een aantal bouwhuizen die het heel goed konden vinden met het nieuwe naziregime. Die zich daarbij aansloten en die dat daar helemaal geen moeite mee hadden. En zich voegden naar die nieuwe denkbeelden. En onder hen zaten ook bekenderen. Ik bedoel, Herbert Bayer, die ontwierp bijvoorbeeld voor het tijdschrift Die Nieuwe Linie. En dat tijdschrift was aanvankelijk heel vooruitstrevend en modern. Maar in de loop van de jaren 30 werd dat steeds conservatiever en heel erg door de nazi's gedomineerd. En daar vond hij geen enkel probleem om daarvoor te blijven ontwerpen. Zelfs Gropius en Mies van der Rohe hebben voor de nazi's ontworpen. Kijk, als je heel efficiënt nieuwe huizen kan ontwerpen voor mensen met weinig geld, dan kan je ook heel efficiënt concentratiekampen ontwerpen. En dat deden ze ook. Dit klinkt heel, heel naar, maar dat was wel zo. Het waren 1400 studenten in totaal. Daar zat van alles bij. Dat waren niet 1400 exact gelijkgestemde lieden. Dat was gewoon zo. Er waren mensen bij die ook andere achtergronden, andere idealen. Het was echt niet zo dat ze allemaal dat gemeenschapsideaal zo in zich hadden. Trouwens, ook, het kan ook een gemeenschapsideaal zijn wat heel erg nationalistisch gedreven was en heel erg aansloot bij bloed- en bodemtheorieën. Dat kan is ook een gemeenschap, immers.
Je moet even inbeelden in 30, wanneer de grote Siam-congres samenkomt in Brussel. Dan wordt ook de Kubex-keuken getoond. Maar de hele avant-garde van Europa was in Brussel aanwezig. Zelfs Mies van der Rohe staat op de foto, Corbusier, ieder Gropius ook. Ik wil bij de lobby Herman de Koning heeft een uitermate klein oeuvre, maar een uitermate fantastisch oeuvre, want het eigenlijk het enige huis die in 32 werd getoond in New York in de grote expositie in MoMA over de Europese architectuur was de woning Langlais van 26 van Louis Herman de Koning.
Natuurlijk een school, maar was tegelijkertijd bijna een stroming. Door de goede PR-machine die ze ook wel hadden. Maar als je dan ziet dat eigenlijk een paar jaar later, dat je dan bijvoorbeeld ook in Frankrijk hebt, Le Corbusier die van hun architectuur schrijft in 23, die L'Esprit Nouveau ervoor al opricht met aux enfants, dan zie je dat het echt niet als een eiland mag gezien worden, terwijl ze dat misschien wel wilden. En misschien is dat vandaag, dan is dat eerder een kritiek. Maar dat met de Bauhaus 100 dat natuurlijk extra in de verf gezet wordt, hoe het als een eiland functioneert. Terwijl dat ik het net interessant vind om te kijken hoe dat eigenlijk ook heel hard internationaal verbonden is. En dat die mensen ook allemaal elkaar kenden. We Gropius kenden ook Le Corbusier. Daarna zien ze elkaar ook nog een keer allemaal in de Siam.
Ik geloof wel dat die crossover tussen beeldende kunst, architectuur, het niet meer in vakjes zetten, dat dat een deel wordt van onze 20e-eeuwse, nu 21e cultuur. Hè. Zeker eind van de 20e eeuw, dat je uiteindelijk niet meer, je kunt niet aan fotografie doen zonder zich bezig te houden met beeldende kunst. Beeldende kunst sluit aan bij architectuur enzovoort. Dus dat er crossovers zijn tussen verschillende disciplines, is iets dat zeer sterk gestimuleerd geweest is, denk ik, door Bauhaus. Hè. Dus als je dan bekijkt wat de impact is geweest van de abstracties, ook in de fotografie, de experimentele fotografie, het experimentele, het stimuleren van wat mogelijk is van de verbeelding, dat toch wel de grote erfenis is van het Bauhaus. Dat wil niet zeggen dat er andere vlakken niks gebeurd is, maar wanneer je dan de resultaten ziet van het onderzoek en wat er nu allemaal getoond wordt, van wat studenten gedaan hebben, maar ook wat de professoren allemaal gedaan hebben. Maar het belangrijkste was, denk ik, ook wel het bij elkaar brengen van mensen. En ik denk dat dat iets is wat Bauhaus zo iconisch gemaakt heeft, dat Gropius als een soort grote goede manager, wist wat er aan de hand was. En dat hij Molodzinac uit Rusland gehaald voor de fotografie. En plotseling wordt fotografie een uitermate belangrijk onderdeel van Bauhausopleiding. Dus de neus hebben om te weten wie wat je moet inzetten. Dat Eaton in het begin maar nadien uitgerangeerd wordt voor anderen, voor Alberts enzovoort. Dat is ook gerelateerd tot de tijdsgeest. Eaton was een zeer expressionistische figuur in zijn werk. Dat wordt eigenlijk dan door de tijdsgeest wel gecorrigeerd door andere docenten die aan te nemen die met andere zaken bezig zijn. En dan moet je wel zeggen dat dat misschien wel de grote kracht is geweest van Bauhaus, van mensen bij elkaar te brengen die absoluut niet op dezelfde lijn zitten, maar de crossovers te laten stimuleren. En dat heeft Hannes Meyer misschien dan nog extremer gedaan door het zeer socialistische, zelfs was zeer communistische, alles rationaliseren, nog meer rationaliseren, waardoor het eigenlijk ook niet zo prettig niet meer werd in het Bauhaus. En dan, ja goed, hij is ook moeten weggaan om zijn politieke motieven. Maar uiteindelijk moet je wel zeggen dat Mies heeft getracht te redden wat het te redden viel. Maar uiteindelijk moet je wel zeggen dat dit samenwerking met kunstenaars en architecten, fotografen, dat dat misschien wel de grote impuls is geweest wat Bauhaus ons gebracht heeft.
Victor Bourgeois is gewoon ook niet de beste architect. Hij is geen A-architect, hij is een B-architect, laat ik het zo zeggen. Die weliswaar internationale carrière heeft gemaakt met de Cité Moderne. Maar ook bijvoorbeeld het stadhuis van Oostende is door Bourgeois gebouwd. Ook het Postcheckgebouw in Brussel is door Bourgeois gebouwd. Allemaal werk dat eigenlijk door de kritiek niet heel goed ontvangen is. Maar dat met genoeg afstand eigenlijk wel zeer interessant is. Omdat dat een zeer ingehouden ontwerphouding toont van een architect die niet per se exuberante, spraakmakende, zahadit-architectuur wilt maken. Nee, die gewoon degelijke, goed doordachte, welgeorganiseerde, neutrale architectuur wilt maken. Want architectuur is er niet, zoals de kunst, om de stad te versieren. Nee, de stad moet zo kalm en neutraal mogelijk zijn om af en toe een monument te kunnen ontvangen. Dus ja, Bourgeois is daardoor een beetje vergeten, ook omdat zijn werk zelf een beetje grijs is. Maar niet alleen zijn oorlogswerk, eigenlijk ook zijn vooroorlogswerk. Dus het is eigenlijk in zijn totaliteit een beetje grijs.
Beleid, financiering moet er ook zijn. Steun en visie moet er zijn. Maar ik vind toch dat we de maatschappelijke meerwaarde en de innovatieve kracht van het ontwerp, als het niet op een stijlsaus, maar op maatschappelijke meerwaarde mikt, systematisch onderschatten. Dat is ook de taak, denk ik, van 20 jaar bouwmeesterschap, dat we zeggen, architectuur moet niet mooi zijn, architectuur moet goed zijn. Buckminster Fuller heeft dat ook altijd gezegd. When I start to design something, I never set out to make something beautiful. It's only at the end of the design, if it's ugly, I know I did something wrong. Dus hij zegt ook, esthetiek blijft belangrijk, maar het mag niet je primordiale doelstelling zijn. Ik denk dat dat een van de grootste lessen is die we geleerd hebben uit de ecosysteemcrisis die we nu meemaken. Want ik weiger het een klimaatcrisis te noemen. Het klimaat is een gigantisch probleem, maar is een fout. Klimaatopwarming is de foute naam. Klimaatopwarming is een van de honderden symptomen van het feit dat wij alles kapot maken. Het water, de bodem en de lucht.
Die lucht zit vol broeikasgas. Die bodem, daar zitten wij overal, waardoor de dieren geen plaats meer hebben. De dieren sterven niet door de opwarming. 80% van de dieren is al weg. Uit biotoopverlies. Dus je moet dat de juiste naam geven. Overshoot. Te veel mensen gebruiken te veel plaats. Stoten te veel uit, smijten te veel plastic in de zee. Overbevissen de zeeën. En als je dan beseft dat de mens in zijn expansieve groei drift op deze planeet. De laatste 200-300 jaar, telkens als er een stukje natuur omgezet is in een voetbalveld, een gebouw, een vliegveld, een fabriek, een landingsbaan, een treinstation, was het een architect, stedenbouwkundige die en het masterplan en het BPA en het gebiedsontwikkelingsdocument en de bouwaanvraag en de architectuurplannen van de gebouwen. Architecten en stedenbouwkundigen zijn de tanden waarmee de mensheid het planeet eet. En als wij van de meest schuldige stropers, boswachters worden, worden wij de laatste verdedigingslinie van de open ruimte. Ik denk dat de sector van de ruimtelijke ordening, niet alleen de architect die het gebouw tekent, maar de sector van de ruimtelijke ordening in de breedste zin van het woord de speerpuntsector is die de sleutels in handen heeft van een duurzame toekomst. En sommigen zeggen, je hebt als bouwmeester te weinig over architectuur gesproken. Ik denk dat ik meer dan elke andere bouwmeester over architectuur gesproken heb door het belang van architectuur op een veel hoger niveau te tillen. En zeggen, als vandaag de hele planeet, de hele natuur zo onder druk komt door ons gedrag, dan wordt architectuur stedenbouw. En dan wordt stedenbouw de vraag, hoe ontwerp je de ruimtelijke aanwezigheid van de menselijke soort op aarde op zo'n manier dat het systeem er niet aan stuk gaat? Dan is architectuur toch wel op een piedestal komen te staan daardoor. Als je kijkt wat die bouwhausmensen als vraag stelden, was dat dezelfde down-to-earth no-nonsense. Wat maak ik? Wat doet dat slecht en wat doet dat goed? En wat kan dat betekenen voor de mens? En dat zijn we aan het terugontdekken dat als we die vraag vergeten te stellen, dat eerder een boek de verdoemen is ingedraaid.
Bauhaus laat het heden dus niet los. Dit is waar het verhaal over 100 jaar Bauhaus ons via vele omzwervingen heeft gebracht. Hopelijk vond u die omzwervingen de moeite waard. Vaut le détour geldt ook voor de dikwijls prachtig gerestaureerde verwezenlijkingen van Bauhaus in Duitsland. Voor wie liever thuis blijft, zijn beelden van ontwerpen die ter sprake kwamen terug te vinden via clara.be. Daar kan je de uitzending ook herbeluisteren en downloaden als podcast. Reageren kan via de Clara-app. Mooie avond nog.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.